Welkom bij Tinium Talks, de podcast over luisterboeken en de vertolkers daarvan. Vandaag aflevering 20 met Sander de Heer over De dag dat de walvis kwam van John Ironmonger.
Monger.
Ironmonger.
Volgens mij. Net like fishmonger.
Ik moest aan een cheesemonger. Oké, ja.
Fishmonger.
Ja. En wat was het voor een boek?
Ja, dan moet ik eigenlijk bij het begin beginnen.
Ja.
Het is een boek dat volgens mij 5 jaar geleden is geschreven. Nu wordt uitgebracht in Nederland om een hele simpele reden. Het is een boek dat eigenlijk een dystopie is. Een catastrofe die zich aandient in de toekomst en die nogal wat verwantschap heeft met het coronavirus. Op zich is dat niet een reden om een boek heel erg de moeite waard te vinden, maar in dit geval is het dat zeker wel. Het is een prachtig verteld verhaal in Engeland, Groot-Brittannië. Waarin die walvis een werkelijk belangrijke rol speelt, eigenlijk in een soort metafoor. Mm-hmm. En in de aankondiger van iets groots.
Maar de Romeinen waren stadsmensen. Ze leken op ons. Toen de Romeinse boerderijen werden getroffen door de pokken, liep het mis met de boerderijen en de infrastructuur en verhongerden de steden. Mag ik je jasje lenen? Natuurlijk. Hij trok zijn jasje uit en gaf het aan haar. Ze spreidde het uit op het gras en kwam vlak naast hem zitten, maar zonder hem aan te raken. Ik vind het nog steeds onzinnig, zei ze. Er zijn voortdurend griepepidemieën. Niet echt. Geen stam die enorme aantallen mensen doodt. Tijdens de grieppandemie van 1918 stierven meer dan 50 miljoen mensen. Misschien wel 100 miljoen. Dat is ongeveer 1 op de 20 mensen over de hele wereld. Je moet griep niet onderschatten. Maar de beschaving bleef overeind. Klopt, maar we hadden toen niet de afhankelijkheden, dacht hij. We hadden niet al die kwetsbare netwerken, de lange bevoorradingsketens. Industrieën haalden hun componenten niet uit 10 verschillende landen. We importeerden niet het levendeel van ons voedsel. Er leefden toen nog geen 2 miljard mensen op aarde, zei hij. Vandaag de dag zijn het er 7 miljard. Hij probeerde zich er een voorstelling van te maken. Hij moest het uitleggen zoals Lou Kaufman het hem had uitgelegd, hoog op de 12e verdieping. Het is niet de ziekte die ons zal doden, maar de angst.
Ja, 5 jaar geleden geschreven.
Ja. Ja, het is niet exemplarisch voor het boek.
Nee.
Het is wel heel erg exposé en heel erg theoretiseren over, mm-hmm. Dat wat er over het volk gaat vallen. Dat doet het boek eigenlijk niet heel erg recht, omdat het is gewoon een prachtig verteld verhaal. En de problematiek speelt eigenlijk een hele belangrijke rol, maar het gaat eigenlijk over de laag die daaronder zit. En die laag die daaronder zit is een hele menselijke laag. Het werkelijk troostende van een kleine gemeenschap die in staat is verzet te bieden tegen de wereld van buitenaf die ze bedreigt. En de menselijke inspanning die ervoor zorgt dat mensen weerbaar worden en socialer worden en een gemeenschap op poten weten te zetten onder omstandigheden die bijna catastrofaal lijken, maar te overwinnen zijn. Dus wat dat betreft is het voor mij een heel troostrijk, prachtig geschreven verhaal overigens. Heel troostrijk verhaal waar je mensen echt tegemoet kan komen in deze tijd.
Ik vind het ook heel fijn. Dus ik vind het ook heel geestig.
Ja, er zit ook nog veel humor in, ja. Eigenlijk.
Het was misschien een verwerkingsstrategie. Het was bovendien koud in de klokkentoren. Joe kreeg wat lichaamsbeweging door dozen te verplaatsen. Hij was begonnen met zijn inventaris. Elvin keek in zijn kerkelijke gewaden toe en ademde zichtbare wolkjes adem uit. Ik hoop dat je me niet om hulp gaat vragen, had hij gezegd. Ik heb een zwakke rug. Ik doe het alleen om bezig te blijven, zei Joe. Hij pakte dozen van de ene stapel en zette die op een andere en maakte een lijst van wat hij aantrof in de verschillende stapels. We moeten toch iets doen. We zouden kunnen bidden. Bedankt, maar dat houdt me niet warm. Zoals ik het doe, niet in elk geval. Ik zou kunnen schrijven als je wilt, zei Alvin. Hij stak zijn hand uit voor de pen en het papier. Fijn. Joe begon spullen op te noemen. 12 potten gesneden rode biet van 560 gram. 12 biet 560, herhaalde de dominee terwijl hij schreef. 12 groentesoep 400 gram. 12 soep 400. Ze hadden 3800 items om te registreren. Het zou geen korte trainingssessie worden. Heb je geen bonnetjes? Vroeg Alvin. Het staat natuurlijk allemaal op de bonnetjes. Dat zal zeker, zei Joe, maar die ben ik kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt? Hoe doe je dat? Weggegooid, zei Joe. Vraag me niet waarom. Hij had de bonnetjes niet vertrouwd. Hij kon ermee worden opgespoord. De getallen bevielen hem niet. De prijzen, de totaalbedragen. Hij wilde zijn voedselvoorraad niet beschouwen als een financiële transactie. Hij wilde niet nadenken over de kosten. Zijn nieuwe metgezel vond hem onhandig en irritant. Je bent een idioot, zei Hawkins. Dat is waar, gaf Joe toe. Ik ben een hopeloos geval. Engelenhaarpasta van Shirataki, 36 pakjes, 150 gram. Dat kan ik niet spellen. Schrijf gewoon pasta. Ik kan er niet over uit dat je die bonnetjes hebt weggegooid. De eerwaarde was niet iemand die dingen makkelijk kon loslaten. Gewoon weggegooid. Hij gooide met zijn uitgestrekte arm fictieve papieren weg. U hoeft niet te helpen als u niet wilt. Joe stak zijn hand uit om de lijst terug te nemen. Nee, het is goed. Ik vind je gewoon een idioot. Dat is alles. En ik vind jou een idioot, dacht Joe. Maar hij zei, flessen glucosestroop van 1 pint, 12. Glucosestroop, pinten, 12.
En dan zit Joe met de dominee in de klokkentoren.
Ja, dat is wel een mooi stel, die twee opgesloten in... ik zal niet veel verklappen natuurlijk. Ik vond het zo theatraal ook. Je kunt je zo voorstellen dat, ik noem maar wat, Ivo van Hoven denkt... we gaan de dag dat de walvis kwam vertonaliseren.
Zeker.
Erg mooi, want... De dialogen zijn heel goed. Die karakters die elkaar afduwen en aantrekken en omhelzen en vervolgens weer enzovoort. Er gebeurt heel veel in die mooie kleine gemeenschap. Met hier en daar wat karikaturen.
Ja, het is de romanschrijfster. Ja. Ja, dat maakt het ook wel weer heel erg leuk, vind ik.
Ja, dat maakt het gezellig op een bepaalde manier, ondanks alle ellende. Maar dat is, het is gewoon heel erg goed geschreven, vind ik.
En vond je het? Hoe had je dit boek gevonden als we nu niet in deze tijd zaten?
Ik heb, ik zei dat dit boek ongeveer 5 jaar geleden geschreven is, voor zover ik weet. Rond die tijd las ik Koorts van Dian Meyer in. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een vergelijkbaar boek. Ik heb te pas en te onpas geroepen dat ik dat eigenlijk een van de mooiste boeken vind die ik ooit gelezen heb en zeker ingelezen heb. En dat bewandelt eigenlijk exact hetzelfde thema. Dus mm-hmm. Ik denk dat mij dat 5 jaar geleden ook aangegeven zou hebben. Ja. Daar is niet de coronacrisis voor nodig, omdat het in wezen over iets anders gaat. Het gaat over de kwetsbaarheid en de weerbaarheid van mensen en het opbouwen van een wereld waarin je, in het geval van Koorts, maar hier eigenlijk in zekere zin ook, het opbouwen van een wereld die opgebouwd moet worden omdat er ineens helemaal niks meer is. Hoe doe je dat? Hoe bouw je een gemeenschap op? Waar hangt een gemeenschap van af? Wat zijn de echt fundamentele, belangrijke, meest essentiële zaken in een gemeenschap die ervoor zorgen dat het een eenheid wordt? En hoe organiseer je überhaupt een soort van raad van mensen die beslissingen mogen nemen. Dus je komt aan het fundament van een samenleving. En daarmee kom je aan het fundament van het leven. En dat vind ik prachtig in allebei de boeken.
We gaan even nog luisteren naar hoe ze dat laten zien en hoe ze tot zo'n gemeenschap komen met elkaar.
Zo min mogelijk verspillen, riep Pieter. Doe de blubber en de olie in vaten en het vlees in kratten. We kunnen alles gebruiken. Het tij was nu laag en de walvis lag ver bij het water vandaan. Ondanks Pieters instructies was het strand veranderd in een knekelhuis van bloed en vet. Het grind glibberde van de olie en er liep een spoor van bloed en walvishuid en stukjes vlees in de richting van de zee. Joe stond veilig op het pad toe te kijken. Dit was zijn walvis. Zijn walvis die voor zijn ogen werd ontleed. Dit is andere koek dan alle dieren die ik ooit heb geslacht, zei Lorne Macwith tegen hem. Het vet is zo taai dat je mes er bot van wordt. Het spierweefsel is zo dik dat je er niet doorheen komt. Maar is het eetbaar? Vroeg Joe. Ah, lekker zal het niet zijn. Het maakt niet uit hoe het smaakt. Joe dacht aan het meisje uit Thread Angel en haar mond vol rauwe vis, zolang we er maar geen voedselvergiftiging van krijgen. Ze is net dood, zei Lorne. Het vlees zou een dag of twee veilig moeten zijn. Mooi. In de kerk werd al gekookt. Romer Anderson had in een leren schort de leiding genomen. De vuren brandden, laag boven het kerkhof hing een rookwolk en de geur van geroosterd vlees verspreidde zich door het dorp. Wat mogen we uit je voorraad halen, Joe? Vroeg Romer toen ze hem zag. Wat je maar wilt, zei hij. Alles. Het is kerst. Pak wat je nodig hebt.
Daar is het kerstfeest wat met twee dorpen gevierd wordt uiteindelijk.
Ja. En barmhartigheid en de solidariteit die ontstaat. Die ingewikkeld is, omdat je jezelf ook moet beschermen tegen dat wat van buiten afkomt. Dus je geheel isoleren kan niet. En langzaam maar zeker zul je je moeten openen naar anderen toe. Een les lijkt mij voor een willekeurige president in de Verenigde Staten, lijkt me. Die daar geheel en al blind voor is.
Dank je wel, Sander.
Zo'n soort muziekje,
ja.
Vind ik wel heel frappant. Je hebt, je had zo'n radioprogramma over cabaretiers, volgens mij. Ik weet niet hoe dat heette. Dat
God,
had ook zo'n
met,
soort...
Vogels, godsamme, hoe heet het? Met Kik van de Veer.
Ja, Kik van de Veer. Ja. Later Harco, nee, hoe heet die?
Ik weet het niet meer.
Oh. En dat begon altijd met zo'n deuntje. Dus je, en dat is gerelateerd op de een of andere manier aan... entertainment en dan... Je zit meteen in de sfeer.
Ja, ja je hebt zitten in een...
Gezellig.
Dank je wel.
Graag gedaan.